Ik dacht dat wij gebleven waren... Het is 4 weken geleden, hè? Ik moest er even over nadenken. Ik dacht dat wij gebleven waren in Lucas hoofdstuk 3. Bij de prediking van Johannes de Doper. Waarbij Johannes de Doper niet al te vriendelijke woorden had voor de toehoorders in vers 7. Want daar staat, hij zeide dan tot de scharen. En toen vorige keer hebben we gezien dat die scharen in het bijzonder de Farizeeën en de Sadduceeën waren. Stond, meen ik, expliciet in Matthäus 3, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar volgens mij wel, die verwijzing die eronder staat. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Niet zulke aardige woorden. Gij adderen gebroedsels, dat is datgene wat een adder voortbrengt. Dat is een broedsel van een adder. De Heer Jezus had soms ook van die sterke woorden die zei, gij zijt uit uw vader de duivel, zei de Heer Jezus soms ook tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. Die komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, die uitspraak. Kijk, hier wel, als je hem hier leest, hè, dan gaat er eigenlijk niks aan vooraf. Nou ja, ze kwamen tot hem om gedoopt te worden en dan gooit hij er direct in. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Maar vorige keer heb ik ook gezegd, er zal wel een woordenwisseling aan vooraf zijn gegaan. Er zal wel een gesprek of wat dan ook aan vooraf zijn gegaan. Bijvoorbeeld, dat noem ik nou even, wat er ook gebeurt met de Heer Jezus en de Joden, bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 8, dat zoek ik nu niet op. Maar daar heb je ook zo'n discussie tussen de Heer Jezus en de Farizeeën en de Sadduceeën, waarbij de Farizeeën zeggen, de Heer Jezus zegt van dat hij de waarheid predikt en de waarheid zal hem vrijmaken. En dan zeggen de Joden van, wij hebben nooit iemand gediend. Wij zijn altijd vrij geweest. Wij hebben Abraham tot vader. Zelfde wat hier ook nog voorkomt in vers 8. Wij hebben Abraham tot een vader, zeggen de Joden. En dat zeggen zij dus ook tegen de Heer Jezus. Ja, wij zijn toch Abrahams zaad. En met ons komt het allemaal wel goed. Want daar kwam het dan op neer. Want wij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn van Gods wegen aangewezen als uitverkoren volk. En met ons komt het dus allemaal wel goed. Wij hebben de wet. Wij hebben de Torah, wij hebben de Bijbel en dan komt het met ons wel goed. Maar de Heer Jezus die is daar ook erg hard. Die noemt ze namelijk daar ook kinderen van de duivel eigenlijk. En dat wordt dan hier ook gezegd tot de Farizeeën en Sadduceeën in het bijzonder. Ze hebben wel de Bijbel, ze hebben wel de wet, ze hebben de Torah. Alleen dat betekent niks. Precies. Wij hebben wel een Bijbel, we kennen hem misschien van kaft tot kaft, om maar even zo'n uitdrukking dan te gebruiken, maar dat zegt nog helemaal niks. Dat is niet waar het in essentie om gaat. Het Joodse volk had het woord van God, maar geloofde het niet. Het gaat uiteindelijk om geloof in het woord Gods en daarna ook de uitwerking daarvan in ons leven. Want dan zit ik te denken aan, hierna staat, vers 8. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Niet alleen kom tot bekering, maar er wordt gezegd, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Je bent dan misschien eventueel bekeerd. Maar wordt er dan, tot de Joden, maar het kan ook tot ons gezegd worden, breng dan vruchten voort der bekering waardig en begin niet te zeggen bij uzelven, wij hebben Abraham tot een vader. Wij zijn het Joodse volk. Ik ga vanaf kinds af aan al naar de kerk en ik weet het allemaal hoe het zit. Wat voor dingen je daar maar voor in wil vullen. Dat zijn dingen die kunnen bijdragen aan een verrijkt geestelijk leven of gewoon leven, want het verschil tussen geestelijk leven en gewoon leven is misschien ook niet zo heel groot. Je kan er misschien toe bijdragen, maar het betekent in zichzelf niks.
Een vruchteloos geestelijk leven.
Ja, en als ik dan aan Abraham denk, want die wordt hier genoemd, hè, en dat is niet alleen hier zo, dat Abraham het voorbeeld is van het Joodse volk. Aan de ene kant beroepen ze zich op Abraham. Zeggen van, wij zijn het volk van Abraham, dus hebben wij bepaalde voorrechten. Dan zegt de Heer Jezus ook, maar Paulus zegt het ook in zijn brieven. Kijk dan ook naar wat Abraham gedaan heeft. Paulus zegt het nog leuker, die zegt, ja, maar toen Abraham tot geloof kwam, toen was hij nog een heiden, hoor. Zegt Paulus, die zegt dat eigenlijk zo van, dus maakt allemaal niks uit. Dat is in Romeinen 4 waar Paulus dat zegt. Maar kijk dan naar Abraham. En het kenmerken, het belangrijkste van Abraham is dat er gezegd wordt, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Daar gaat het om, persoonlijk geloof in wat de Bijbel zegt. Wat God, wat de Heer tegen ons persoonlijk ook zegt, wat hij ons persoonlijk ook belooft. Gaat er niet om dat je die dingen weet, want er zit ook een verschil tussen weten en geloven. Ja, de duivel weet ook dat God bestaat. Sterker nog, de duivel gelooft ook dat God bestaat, zegt Jacobus volgens mij ergens. Ja, maar zelfs tussen geloven en geloven zit nog verschil in. Gaat erom of je ook vertrouwt daadwerkelijk voor je persoonlijk leven op datgene wat de Heer gesproken heeft. En van Abraham lezen wij in de Romeinenbrief dat er van hem gezegd wordt, hij geloofde God. Wat God gesproken heeft, daar vertrouwde hij op. En de, zeg ik het even sarcastisch of cynisch of wat dan ook, maar de vervelende eigenschap van God is dat hij altijd dingen belooft die je totaal niet verwacht. Dus waarbij je menselijkerwijs ja, dat eigenlijk aan de kant zou schuiven, want dat kan natuurlijk niet, datgene wat God belooft. Datgene wat God zegt, kan in onze ogen niet. Zoals bij Abraham, gij zult een zoon hebben uit Sara, uw vrouw. Nou, dat kon niet, want zij waren aardig op leeftijd. En als je een beetje biologieles gehad hebt, dan weet je dat dat dan niet meer kan. Maar er staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En het gaat zelfs nog een stap verder, want ja, wat is dan geloof, hè? Ja, je gelooft dat.
Maar in de eerste instantie geloofde hij dat toch niet?
Nou, daar zat een beetje de discussie, hè? Nee, daar zat een beetje.
Ik was toch wel van dat hij zoiets had van ja, toch.
Ja, daar zat een beetje de discussie, hè? Omdat hij een beetje de spot ermee lijkt te drijven. En omdat hij inderdaad aan het lachen is.
Ja, Sarah is toch aan het lachen?
Ja, Abraham ook.
Abraham ook.
En van Sarah ook.
Abraham deed ook.
Ja, ja.
Maar waar?
Van de lummel. We begonnen op de hof.
En hij. Dook met Sarah van Hagar de tent in.
Ja, dat wordt ook wel eens uitgelegd als ongeloof van Abraham. Maar goed, de vraag is of Abraham toen beter wist. Want er wordt tot Abraham gezegd van, nou ja, uw zaad zal talrijk zijn zoals de sterren des hemels. En er werd toen nog niet gezegd dat het uit Sarah zou zijn. Dus heeft Abraham op een gegeven moment gedacht van, nou, dan zal het misschien wel uit Hagar zijn, uit de slavin, uit zijn bijwijf, of hoe je dat allemaal noemt. Dus heeft hij het daarmee aangelegd. En later zegt hij, nee, het is niet uit Hagar, het is uit Sarah. Later wordt het pas specifiek benoemd. En dan komt het verhaal dat de Heer dat aan Abraham ook vertelde. En dan staat Sarah, die staat ergens buiten de tent, die luistert mee en die begint dan te lachen. En dat is, ja, als je dat leest, dan lijkt het inderdaad op ongeloof. Maar wat er dan gebeurt.
Van blijdschap ben.
Ja, klopt. Klopt, kan ook van blijdschap zijn, dat is niet helemaal duidelijk. De Heer zegt nog wel.
De reactie van de Heer dan op Sarah is, lijkt het toch wel dat ze toch een beetje op de vingers getikt.
Ja.
Ja,
dus niet van dat ze zo vrolijk van jee, ik was zwanger. Ja, want het was meer dat ze.
Is ook enigszins bevuild volgens mij door de kinderbijbel. Ja. In de kinderbijbel, daar zie je echt dat Sarah op de lazen krijgt en zie je de plaatjes erbij en zo.
Ja, zo nadrukkelijk komt het.
Dikker aangezet dan.
als op haar laten kregen. Was het met name omdat ze zei dat ze niet gelachen had?
Nee, jij hebt wel gelachen.
Precies. En dat is het vermakelijke ervan. Dat het lachen van Sarah, of je dat nou positief of negatief wegzet, want laten we dat eerst nog in het midden. De Heer zegt daarna wel, ja, je hebt wel gelachen. En de kind van jou, die noemen we zo. Want Isaac betekent dat de Heer ons aan het lachen gemaakt heeft. Of iets in die trend. Ja. Dus hoe je dat lachen ook interpreteert. De Heer zegt, dat is goed.
Hij doet alles meewerken.
Hij doet eigenlijk, ja precies, hij doet alles meewerken ten goede. Lachen, prima. Ja. Daar mag om, hoef je geen naam te bedenken. Ja, ja.
Had je net allemaal leuke babynamen bedacht.
Ja, hoeft niet meer. Moet die Isaac heten. Ja.
Ik dacht Jasper of zo. Maar.
Nee, dat zat er niet in. Maar hij moet wel zo genoemd worden. Lachen. Isaac. En later herhaalt zich dat nog een keer. Volgens mij als Isaac ook daadwerkelijk geboren wordt. Dan wordt daar weer aan terug gerefereerd. Hij moet zo heten. Gereformeerd. Ja. Gerefereerd. Maar waar het om gaat, Abraham, die geloofde dan wat God zei, maar waar bleek het uit? Nou ja, in het bijzonder blijkt het geloof van Abraham, dat zegt dan de Jacobusbrief, krijg je de discussie, hè? Wordt een mens gerechtvaardigd op grond van geloof alleen, of is het ook door middel van werken? Want hoe zit dat met de werken? Nou, hier wordt gesproken over vrucht voortbrengen der bekering waardig. En dan zegt de Jacobusbrief, die zegt gewoon, je kan wel zeggen dat je een gelovige bent, maar waar blijkt dat uit? In jouw persoonlijk leven. En dat geldt voor Abraham, dat geldt voor de lezers van de Jacobusbrief, maar dat geldt voor ons natuurlijk ook. Dan zetten we het even scherp weg, maar je bent een gelovige, maar waar blijkt het dan uit in je leven? Ja, dan wordt het misschien moeilijk. Dat kan, dat geeft ook niks. Want wij zijn allemaal lerenden. Maar bij Abraham was het heel duidelijk. Want God had natuurlijk ook expliciet iets tegen Abraham gezegd. Over dat hij zijn zoon zou offeren. Nou, er was een soort... Abraham was heel goed in... was goed in wiskunde. Want God had tegen Abraham gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, Isaac zal uw erfgenaam zijn. En daarna zegt God van, neem je zoon, je enige geborene en offer hem. En toen dacht Abraham van, hoe kan dat nou? En toen heeft Abraham gedacht, nou ja, als God gezegd heeft dat het via Isaac zou gaan en ik moet Isaac ook offeren, dan zal de Heer Isaac wel uit de dood opwekken nadat ik hem geofferd heb. Want ja, God heeft het gesproken en dat zal dus wel zo zijn. Dus in volledig geloof nam Abraham Isaac mee de berg op en wilde hem daar offeren. En de Hebreeënbrief zegt dat expliciet, dat Abraham geloofde dat God bij machte was om Isaac uit de dood op te wekken. En dat is persoonlijk geloof, hè? Wat Abraham daar laat zien.
Bij gelijkenis kreeg hij hem ook
weer. Ja, dat staat er in de Hebreeënbrief. Bij gelijkenis kreeg hij hem ook weder uit de dood. Oftewel, wat daar gebeurde is een uitbeelding van dood en opstanding. Ja. En dat is het in de Bijbel altijd. God spreekt altijd over dingen die wij niet zien. En die we ons misschien ook niet eens kunnen voorstellen. Maar dat is nou juist waar wij op vertrouwen. En dat is wat Abraham ook deed. En hier wordt gezegd tot de Joden, vers 8, breng dan vruchten voort der bekering waardig en begin niet te zeggen bij uzelven. Ga niet redeneren van, nou wij hebben Abraham tot een vader en dat is voldoende. Ik hoef geen vrucht meer voort te brengen. Ik hoor al bij het uitverkoren volk, dus met mij loopt het wel los. Nee, wordt individueel tot de Joden gezegd, maar ook richting ons. Zeg niet bij jezelf, wij hebben Abraham tot vader. En wie dan die Abraham voor jou of voor mij dan ook maar is. Denk dat je daar zelf invulling aan kan geven. Wij hebben Abraham tot vader, want, zegt de Heer, zegt Johannes de Doper, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. Ook al zijn jullie niet meer Abrahams kinderen, ook al verdwijnt het hele Joodse volk, dan kan God op een of andere manier wel erfgenamen van Abraham voortbrengen. Uit deze stenen. Beetje merkwaardige uitdrukking. Eén commentaar die zei van onder deze stenen moet je niet verstaan de heidenen. Toen dacht ik, bedankt voor de tip. Ja. Nee, maar dat dacht ik toen, denk ik, ja, waarom zeggen ze dat er nou weer zo expliciet bij? Het betekent niet de heidenen. Waren wij er dan opgekomen? Nou ja, nu dus wel.
Ja.
Want ik denk inderdaad dat daar toch een toespeling naar gemaakt wordt. Naar de overgang van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling. Zo wordt het trouwens in die commentaren ook vaak genoemd. Kennen ze twee bedelingen, de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Daar kennen ze wel degelijk bedelingen, maar meestal met twee. Maar goed, de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond dan. Waarbij dan het Joodse volk ja, terzijde gesteld is. Hoe je dat dan ook maar uit wil leggen, daar kan je heel veel toelichting aan geven. En ik denk dat het daar wel naar verwijst, namelijk dat ja, het Joodse volk, het is leuk dat je het Joodse volk bent, maar je zou wel vrucht voort moeten brengen. En als je dat niet doet, word je afgesneden. Dat staat in het volgende vers eigenlijk ook. Er staat, kijk, en hier blijkt ook uit vers 9 dat het gaat over het einde eigenlijk, het naderende einde van de bevoorrechte positie van het Joodse volk. Want daar staat, en de bijl, het is beeldspraak, maar er staat, en de bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het is beeldspraak, dus het is redelijk vrij om het te interpreteren. Als je van dit, dat is misschien wel goed om te zeggen, als je dit soort vage uitdrukkingen hebt die niet zo heel strak in de Bijbel staan, omdat het beeldspraak is, dan moet je heel voorzichtig zijn met daar conclusies aan verbinden. Want anders dan kan je hier weer zo'n theorie uithalen van nou ja, als je geen goede vrucht voortbrengt, dan word je uitgehouden en in het vuur geworpen. Dat betekent dat je je eeuwig leven kwijtraakt. Dat kan met zo'n uitspraak. Omdat die uitspraak laat die ruimte open. Alleen je kan natuurlijk nooit conclusies verbinden aan één losse tekst. En als je heel veel teksten naast elkaar legt, wou ik dan zeggen, dan doet zoiets mij herinneren aan bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 11. Hè, waarbij het ook gaat over een tamme en een wilde olijfboom, waarbij takken afgesneden worden en anderen komen daar weer voor in de plaats. De verwisseling van het Joodse volk met de gemeente. En ik denk dat dat hier ook over gaat. Dat Johannes erop wijst. De bijl ligt al reden aan de wortel der bomen. Het einde van de Joodse natie. Die staat voor de deur.
Maar het doet mij ook een beetje denken aan Openbaring 2. De gemeente bijvoorbeeld in Laodicea.
Ja.
Dat die kandelaar wordt weggenomen. Als zij niet zich bekeren.
Oh ja. Zoek ik even op.
Maar zit je dan niet in een andere tijdspan? Nou, dat zijn gemeenten. Dat zijn de, ik zou niet dat je deze tekst één op één moet toepassen. Maar
nee.
Het principe.
Ja.
In zijn algemeenheid. Bijvoorbeeld de zevende brief van Laodicea, de lauwe gemeente.
Ja, ja.
U bent rijk en steeds rijker. Ieder die het lief hebt, vers 19, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
Waar zit je nou, sorry?
Vers 19.
Ja.
Nee, het staat in een andere. Ik snap maar wat je bedoelt, hoor. Ja, dan begint dus die kandelaar die wordt weggenomen.
Hmm, ik weet niet precies. Maar je bedoelt dat daar eigenlijk ook een soort oordeel aangekondigd wordt.
Ja.
Ja. Ja. Dat klopt ook. En ik denk ook wat Melle zegt, dat dat klopt. Dan zit je in een andere bedeling. Maar dat principe is inderdaad wel gelijk. Dat principe... Ja?
Vers 5 bedoel je het dan? Of van 3?
Van 2. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal haastelijk bijkomen,
ja,
bij u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren en nu gij u niet bekeerd.
Ja. Ja. Wordt ook een oordeel aangekondigd.
Ja. En dit, ja, nou ja, andere bedeling, dit gaat over de gemeente. Terwijl we vertelden dat een soort uitbeelding is van de kerkgeschiedenis.
Ja, ja, en dan gaat het zelfs over een oordeel in het begin van de... Zou het al over een oordeel gaan in de eerste periode van onze bedeling? Ja.
Maar dit is na de opstanding van Christus en dat wat hier in Lucas staat is voor de opstanding van Christus, volgens mij.
Ja, dat is zeker zo.
Ik lees daar dan dat verschil in. Van die,
ja, dat ben ik wel met je eens. Dat het inderdaad gaat niet over hetzelfde. Alleen ik zie wel... Okay, het is altijd heel makkelijk om te zeggen... Nou, dat gaat niet over mij. Dus, en zo kun je al die teksten lekker wegschuiven... van het gaat allemaal niet over mij.
Ja.
Aan de andere kant denk ik van... al de schrift is van God ingegeven... nuttig tot onderricht, et cetera. Nou, niet om hier me zo bang mee te maken, maar wel het principe van, nou, wat je zou ook zeggen, dat datgene wat je gelooft, dat het, ja, uitwerkt in je leven.
Ja.
En dat, ja, is niet alleen enkel...
Ja. Maar dat geloof ik ook, dat zelfs die uitspraak uit vers 9, dat die ook op ons persoonlijk tot op een bepaald niveau toegepast kan worden. Dat denk ik wel zeker. Alleen ik denk in bijzonderheid gold dit principe voor het Joodse volk in die dagen.
Mm-hmm.
Alleen het algemene principe dat als je geen vrucht voortbrengt, dat je dan wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat klinkt dan heel heftig, hè? Maar er zit wel degelijk een kern van waarheid ook voor ons leven in. Waar wij in de praktijk van ons leven onnuttig zijn. Daar doet de Heer steeds minder zijn werk aan ons, om het dan een beetje voorzichtig te zeggen.
Dat houtkooi en stoppelen?
Ja, dat ook. Als je houtkooi en stoppelen voortbrengt, is ook weer beeldspraak. Dan gebeurt er niet zoveel. Dan kan de Heer ook niet zoveel in ons bewerkstelligen. Nou, ja. Ik heb een mooie tekst die daar misschien wel bij aansluit. Die zegt wat ik bedoel. Dat is in Galaten hoofdstuk 5. Want aan de ene kant zegt de Bijbel dat God is aan ons een goed werk begonnen. En zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dus... komt allemaal goed, want hij voleindigt het tot op de dag van Jezus Christus. Dus wij hoeven niks meer te doen, want de Heer werkt het toch allemaal in ons. En hij werkt ook het willen en het werken in ons, zegt diezelfde Filippenzenbrief. Ja, dat is waar, maar dat betekent niet dat wij ontslagen zijn van verantwoordelijkheden. Want... dat betekent, die versen die ik net even citeerde, betekent daar waar wij ons overgeven aan de Heer, waar wij oprecht zijn naar Hem, daar doet Hij dat. Dan hebben wij de belofte, 100% zeker, dan doet Hij dat. Maar waar wij ons niet beschikbaar stellen en niet toelaten dat de Heer veranderingen in ons leven aanbrengt, of in ons leven soms snijdt, of weet ik veel wat voor... termen je daarvoor kan gebruiken. Maar waar we dat niet toestaan, daar kan de Heer ook geen werk aan ons doen. En dan in Galaten 5 even het voorbeeld. Daar staat in hoofdstuk 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid, daar worden wij toe opgeroepen, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat betekent, Even in gewoon Nederlands. Christus heeft ons vrijgemaakt. Wij zijn vrij van de wet. Daar gaat de hele Galatenbrief over. Wij dragen zelf verantwoordelijkheid voor ons leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de dingen die wij doen en laten. En wij kunnen ons niet verschuilen achter de wet. Dat betekent het. Heel in het kort. En dan zegt Paulus, vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij onder de wet leeft, zo gij u laat besnijden, dat betekent, zo gij onder de wet leeft. Ja, yes, dat betekent dus. Zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En dan in vers 4 nog een keer. En daar staat gewoon niet dat je over de besnijdenis, maar daar wordt gewoon ingevuld de wet. Daar staat in vers 4. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Oftewel, waar wij niet meer leven uit genade, waarin wij denken dat we het allemaal zelf tot stand moeten brengen, waar wij leven vanuit wat andere mensen van ons verwachten, dat is ook wet. Dat is wet, want wet is overlevering der mensen. Wet is niet eens zo heel zwart-wit, want de wet wordt altijd opgerekt. En dat is allemaal cultuurgebonden hoe dat opgerekt wordt. Maar waar wij ons laten overheersen door de wet of andere mensen die ons iets voorschrijven. Als we dat doen, naar de mate waarin we dat doen, zegt Paulus, ja, dan kan Christus niks voor je doen. En dus in die mate word je uitgehouwen en in het vuur geworpen, om even weer die connectie naar Lucas 3 te maken. Als je geen goede vrucht voortbrengt, en dat betekent gewoon als je niet uit genade leeft, als je door de wet gerechtvaardigd wil worden, ja, dan kan de Heer niks voor je doen. En dan ben je aan je eigen lot overgelaten.
Maar ik vind het al een beetje ik snap het wel wat je zegt. Maar ik zou dan juist dat soort waarheden in de brieven zo zoeken en niet in Lucas 3. Ik lees het toch meer als wat duidelijk tegen het andere geboedsel wordt
Klopt.
Gezegd. En het gaat ook. Ik lees het toch meer over dat. Wat aan hen is gegeven, toe is vertrouwd, dat bij hen zal weggenomen worden en aan een ander volk zal geven dan dat zijn vruchten wel.
Klopt. Daar denk ik ook in de eerste plaats aan.
Maar niet zo. Ik denk hierbij niet direct iets aan mijn persoonlijk leven. Dat zie ik daar wel echt gelaten over.
Ja. Maar dat snap ik ook dat je dat zegt, dat ben ik ook met je eens. Maar wat Daniel zegt over God, over het principe is wel een algemeen principe. Mm-hmm. En om dat te laten zien, inderdaad, bijvoorbeeld Galaten 5, dat het principe gelijk is. Alleen dan vind je in de brieven niet woorden als, dan word je uitgehouwen en in het vuur geworpen, nee. Maar dan wordt het iets anders benoemd. Maar dan heb je nog steeds over hetzelfde principe. Ja.
Ik heb hier een mooie van leven. Ware vrijheid. Dat staat even over. De vrijheid die we in Christus hebben.
Nou, gaan we in de pauze even bekijken.
Ja, dus die tegenstelling, want in Christus, dan kun jij ook een christen zijn. Niet vanuit jezelf, maar door de geest van de Heer.
Klopt.
En daar staat steeds tegenstelling, maar dat is de ware vrijheid waarin we leven.
Ja.
Dus niet meer onder
het
juk.
Niet meer onder het juk, nee, want zo werd het genoemd inderdaad. Juk der dienstbaarheid. En dat is inderdaad iets wat we moeten leren om te leven uit de genade. Dat is waar we op moeten vertrouwen. In de praktijk van je leven moet je dat leren. En over toch wat praktische voorbeelden gesproken. Want die komen hier ook in Lucas hoofdstuk 3. Vanaf vers 10. Nou, er moet vrucht voortgebracht worden. Hè? Daar werd over gesproken. Er moest vrucht voortgebracht worden. En de scharen vraagden hem, zeggende, wat zullen wij dan doen? Nou, en dan komt Johannes met wat antwoorden. Maar ook van die antwoorden durf ik gerust te zeggen, dat zijn net zo goed voorbeelden van ons. Want die mensen toen, die moesten op dezelfde wijze zalig worden als ook wij. Door geloof namelijk. En ook leven, leren leven uit genade. Nou, en daar passen deze dingen die hier beschreven worden, passen daar precies op. Wat zullen wij dan doen? En dan komt vers 11. En hij antwoordde, zeide tot hen: degene die twee rokken heeft, delen hem mede. En die deelt hem mede aan degene die geen heeft en die spijze heeft, die doet desgelijks. Oftewel, heb je je kledingkast vol met kleding, dan deel je dat. Dan geef je het aan Humanitas, ja. Nee, dat vind ik altijd te makkelijk dan. Dat ja, je het aan zo'n...
Je moet lopen voor een bak. En je moet het sorteren.
Maar geen knoopje vanaf zijn of zoiets.
Moet ook nog netjes zijn.
De onderbroeken moeten uitgewassen zijn. Nee hoor, een paar benen.
Maar ja, het is misschien iets wat bij ons dan niet veel voorkomt. Dat weet ik niet. Mensen die geen kleding hebben. Maar het principe, ja, dat moet toch te begrijpen zijn. En ieder kan daar voor zichzelf invulling aan geven, zeg ik dan. Degene die twee rokken heeft, die delen hem mede aan degene die geen heeft. En die spijze heeft, die deelt mede aan degene die geen spijze heeft.
Bij mij staat trouwens in plaats van rokken een stel kleren.
Een stel kleren, nou kijk eens aan. Ja.
Hier staat onderkleren.
Onderkleding nog wel. Oh, dus de onderbroek mag je wel weggeven, maar de spijkerbroek hoeft niet. Nou ja, dat is... Dit principe is gewoon het principe van leven uit genade. Gij hebt het ontvangen om niet, geeft het om niet. Dat staat dan vast weer ergens in de brief. En ik weet niet eens precies waar dat staat.
Wat je hebt, wat je niet ontvangen hebt.
Ja.
Zo staat het.
Ja, waar staat dat ook?
Ik weet niet wat staat, maar ik weet het.
Ja, wat heb jij wat je niet ontvangen hebt?
Dat staat in Korinthe.
Ja. Nou ja, maar inderdaad, de strekking van...
Als je het zo leeft, wat heb je wat je niet ontvangen, dan kun je ook makkelijk waarom. Want wat jij ontvangen hebt, dat heb je ook uitgenodigd ontvangen.
Ja. Ja.
Het is nooit verdienste.
Nee, uiteindelijk niet. Nee. En hoewel het gedeeltelijk toch verdienste is, omdat jij de capaciteit, de kwaliteit, ja, precies, die heb je wel ingezet. Alleen uiteindelijk is het allemaal genade. Ah, ja. Ja. Nou, en daar zou je uit leven. En waar we dat doen, ja, daar gaat deze principes op. En dit zijn geen wetten. Het zijn geen dingen waarmee je elkaar om de oren moet gaan slaan. Zo van, hey, ik heb gezien dat jij heel veel kleding had en daar was iemand die had geen kleding. Het wordt wel eens tijd dat jij even dat kleding in zijn kleding voorziet. Dat is het niet. Zo zou de omgang ook weer niet zijn. En ieder is daar vrij in. Wij laten elkaar daarin en daarin leren wij. En we geven
ze... Kom je dan niet in het goede werk, hè? Als je maar
veel
handen geeft, dat je dan
voor
dekken van alles. Maar veel
nee.
Je moet aan de buitenkant zien wat nou de reden is. Maar je moet niet werken om genade te krijgen. Maar omdat je genade hebt gekregen, wil je dat uitdelen.
Ja, dat principe is het. En er kwamen ook tollenaars. Dat waren geen beste lui in die dagen, hè, want die... Het waren een soort dieven, want die namen veel meer belasting dan dat mocht, dan dat voorgeschreven was. Het waren Joden, maar ze werkten voor de Romeinen. Het waren ook een soort landverraders een beetje, want ze waren geld aan het inzamelen voor het grote Romeinse Rijk. En ze houden ook nog heel wat daarvan achter. Nou ja, er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: nou meester, wat zullen wij dan doen? En dan zegt hij gewoon: nou ja, eis niet meer dan hetgeen u gezet is. Doe gewoon je werk en meer niet. Steel niet. Is dat dan wet? Gij zult niet stelen. Nee, dat is niet de strekking van het verhaal. Dat weet ik wel, dat het heel dicht bij elkaar ligt. Maar er wordt concreet gevraagd, wat moet ik nou doen? Nou, hetzelfde komt in de brieven ook voor. Want Paulus zegt gewoon in de Efezebrief, zegt hij, wie een dief was, die stelen niet meer als een... soort aanbeveling, niet degene die een dief was, die mag niet meer stelen. Dat staat er niet. Er staat degene die een dief was, nou, die stelen niet meer. Maar die zorgt juist dat die heeft mede te delen aan degene die niks heeft. En daar zie ik niks wettigs in. Dus eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, de soldaten zijn dat gewoon, die zeggen, nou wat zullen wij dan doen? Nou ja, en dan geeft Johannes een antwoord. Hij zeide tot hen, doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen, met je soldij, met je loon. Want dat is nou eenmaal zo, als het oorlog is, dan is de kans groot, omdat er helemaal geen overheid meer is en er is totaal geen controle meer. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de boel geplunderd en dan worden...
Geconfiskeerd. Hè?
Dan worden de... Dat is moeilijk woord, die ken ik niet. Nee? Moet ik straks even opzoeken. Dan worden de... Hoe staat het er ook? Ik zat de Bijbelse uitdrukking te denken. Dan worden de vrouwen geschonden. Dat is de Bijbelse uitdrukking.
Okay.
Nou, dan weet je wel wat ik ermee bedoel.
Nee, vertel.
Nou, dan vertel ik je dat ook in de pauze.
Okay.
Maar dat zijn dingen, hoor je ook wel eens op het journaal. Hè? Dan is er oorlog geweest en dan blijkt er allemaal misdaden gepleegd te zijn door die soldaten. Zo gaan die dingen. Niet dat ik dat goedkeur, maar dat is wel... Kijk, een tollenaar die vraagt meer dan dat hem... Dan dat hij mag. En een soldaat die, nou ja, die plunderen.
Pak weer die mag.
En er wordt gewoon door Johannes gezegd, nou laat u vergenoegen met uw bezoldiging. Wees tevreden met het tegenwoordige. Dat is ook weer wat Paulus in de brieven aan ons schrijft. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Met datgene wat je hebt.
En dat staat in 1 Korinthe 4 vers 7.
Daar stond dat wat u net zei?
Ja, maar dat staat hier ook op het net.
1 Korinthe 4 vers 7. Oh ja. Ja. Oh ja. En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Mooi zo'n retorische vraag. Want het betekent niks. Ik heb alles ontvangen. En zo gij het ook ontvangen hebt... Wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? En dat is het probleem van de mens, van de gelovigen ook, dat hij nog menselijke karaktertrekken soms heeft, dat hij soms roemt buiten de maat. Dat hij zichzelf op de borst klopt en kijkt en zegt, kijk eens hoe goed ik ben. En juist die aanbevelingen die worden niet zozeer gegeven aan ongelovigen, die worden juist gegeven aan gelovigen. Want die moeten dat leren. Een ongelovige die moet tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. En daarna leert hij de eigenschappen van de Heer Jezus Christus, als het goed is. En dan leer je bijvoorbeeld ook, in de eerste Korinthebrief zit ik aan te denken, dan wordt de Heer Jezus ons dat voorbeeld gesteld en er wordt gezegd dat hij de gekruisigde is. Het is eigenlijk een boodschap van niks, zegt Paulus daar eigenlijk. Het is geen boodschap van de koning, nee, het is een boodschap van de vernederde. En jullie als gelovigen zijn ook de vernederden, want ja, God heeft nou eenmaal het zwakke der mensheid uitverkoren. En jullie zijn niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen. En dat is nou precies de bedoeling, opdat, dat is ook 1 Korinthe 1 vers 29 dan, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Wij zouden niet op ons eigen vlees roemen, op onze eigen capaciteiten of zo. Nee, wij zijn zwak, maar hij is daarin machtig. Maar uit hem, lees ik nog even verder in 1 Korinthe 1 vers 30. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. En dat is dus niet uit onszelf, want het is uit hem. En wij zijn in Christus Jezus. En dankzij hem zijn wij geworden. Of er wordt gezegd Christus Jezus die ons geworden is... Wijsheid van God, dus geen menselijke wijsheid, niet wat wij zelf bedacht hebben. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, dat hebben wij ontvangen. Gratis. En dat zouden we alleen ons eigen maken. Met als doel, vers 31, opdat gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heere. Dat is het basisprincipe van wat de Bijbel ons leert.
In het gelaten als de gemeente, die wil ook kan staan, de eerste gemeente.
Ja, in Jeruzalem, ja.
Dat ze alles gezamenlijk gaan met gezamenlijk deelden.
Gaan ze alles gemeenschappelijk? Ja.
Wat heb je, wat je niet ontvangen hebt?
Klopt, klopt.
Ik
heb
het allemaal
mee te maken. Klopt. Dus die praktische. Die praktische zaken die Johannes hier noemt, die zijn in het algemeen net zo goed van toepassing op ons. Moet ik daar nog meer over zeggen? Nee, daar moet ik niet meer over zeggen. Maar het is goed om je bij gelegenheid eens af te vragen inderdaad van... In hoeverre leef ik werkelijk elke dag uit genade? Dat is een goede vraag om eens een keer te stellen. Ik bedoel, zo confronterend is de Bijbel ook wel weer. Die zegt ook gewoon van, nou, als je onder de wet wil leven, je leeft in de praktijk onder de wet, zie ik. Nou, dan doet Christus niks voor je, hoor. Maak ik me druk om wat een ander zegt? Of vertrouw ik gewoon op de Heer en ga ik aan zijn hand mijn weg? Ja, dat laatste is heel spannend. En dan deinzen we misschien een beetje terug. Maar daarin zouden we juist elkaar ook opbouwen. Dat we volwassen worden in het geloof. Terug maar naar Lucas 3. Nou ja, tot die soldaat wordt gezegd... Laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. Dat is wel leuk, want het ging over vruchten voorbrengen. Maar de vrucht van zo'n soldaat is dus dan blijkbaar dat hij iets niet doet. Hij hoeft er niet iets speciaal wel voor te doen, maar hij moet iets laten. Doe maar gewoon dit en dan is het goed. Wij denken aan goede vrucht, goede werken, denken we altijd van dat we iets tot stand moeten brengen of zo. Dat kan dat er bepaalde daden zijn, maar het kan ook zijn dat we juist bepaalde dingen laten. Dat we ze niet doen.
Ik vind het zo mooi dat er juist niet bij staat van... Gij zult niet doden of zoiets. Ja, dat zou je dan verwachten. Dat
ja, bij die soldaat.
Erom,
ja.
Ja. Ja, dat staat er juist niet bij.
Dan valt niemand lastig.
Ja, dat is het.
Oh, ik vind
als ik gedood word, dan vind ik wel lastig.
Dat is wel lastig vallen, ja. Ja. Maar wat zei jij net?
Een keer doen.
En vruchtenbal moet je met rust laten.
Ja. Nou ja, dat is het ook. Nee, precies. Moet je niet al te veel aan willen doen. Nee. Maar ja, dat is bij deze soldaat ook zo. Hij moet ook gewoon niks doen. Alleen, want dat is ook wat je in wat ik net ook al aanstipte. Hè? Voor een tollenaar, als je in het wereldje van de tollenaar zit, is het gebruikelijk om meer te vragen.
En de Panama Papers.
Ja. Ja, dat is ook zo'n leuke discussie. Hè? Of het mag dan wel, maar of het moreel ook mag. Dat is weer een ander ding dan. Dus wat voor wet er ook aangeplakt wordt, maakt niet uit. Want volgens de wet mocht het allemaal. En toch is het niet goed. En wie bepaalt het dan dat het niet goed is? Ja.
Nee, degene voor wie het niet mocht, hebben geen geld. De mensen die wel veel geld hebben, die zijn
het
mocht.
Ja. Ja, het is een discussie waar je ook niet uitkomt. Er was ook iemand, was ook volgens mij een of ander bureau die dat weer regelde voor mensen die een bedrijfje hadden om dat allemaal goed te regelen. En die man zegt ook, ja, het mag allemaal en waarom zou ik het niet doen? Het mag toch volgens de wet? Ja, als je daar geen problemen mee hebt, ja, dan dan mag dat vooral en... Ik weet helemaal niet hoe dat allemaal in elkaar steekt. Ik weet er heel weinig vanaf. Maar als jij denkt van, ik kan dat voor mezelf niet verantwoorden, nou, dan moet je het niet doen. Er is geen vaste wet voor. Ja.
En dan wordt er weer een nieuwe wet gemaakt.
Ja, dan wordt er weer een nieuwe wet gemaakt. Terwijl je eigenlijk de mensen zou moeten opvoeden. Dat ze verantwoordelijkheid leren dragen. Want als ze geleerd hebben verantwoordelijkheid te dragen. Dan hoef je ze geen wetten meer voor te schrijven.
Dan worden ze geen bankdirecteuren. Die moet je toch ook hebben.
Ja, nou ik weet niet of je die moet hebben. Dus maar dat is het probleem van de wereld. En ik laat het tegenwoordig zoveel mogelijk maar aan me voorbij gaan. Want als ik dat soort dingen zie, dan denk ik daar weer veel te veel over na. Dan ben ik daar veel te veel mee bezig. En dan denk ik...
Ja, ik zit al miljoenen daar ook niet mee.
Nee.
Ik zit echt nog even jouw naam te zien in de Panama Papers. Dat is een andere set volgens mij.
Ja, dat is net als met dat
Seth Rothschild eruit.
Met dat stemmen voor die Europese, dat de Oekraïne gebeuren en zo. En dan wordt er je ook gevraagd van of je dan ook stemt. En ik zei nee, ja, ik stem niet. En dan geef ik weer argumenten. En dan denk ik ondertussen denk ik van, laat ook helemaal, maar ik... Laat maar, echt. Dan denk ik inderdaad van, nee, dit is mijn wereld niet. Want het is zo'n hype, iedereen loopt er weer achteraan een week lang. En daarna hoor je er niks meer van. Natuurlijk doet de politiek er weer niks mee. Nee, dat is al jaren zo. Dat weet je van tevoren, doe er nou gewoon niet aan mee. Dat kan ook. Maar als je dat doet, dan...
Dan ben ik heel anders. Nou, pisbal daar een beetje.
Ja, want dan... Dan verzaak je je burgerlijke plicht. Je stemrecht. En daar hebben onze ouders zo lang voor gevochten. En weet ik voor wat. Ja, dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik allemaal wel. En ik ben er ook voor een groot gedeelte heel blij mee. Ik ben er ook heel dankbaar mee. Dat we nog steeds in zo'n relatief vredige samenleving leven. Want het is nog steeds relatief vrij vredig. Alleen... Ja...
Ze hebben er ook voor gevochten dat het je recht is om niet te gaan stemmen.
Ja. En dan probeer ik ze uit te leggen, want dan heb ik altijd... Ja, dat is leuk. Dan leg ik ze uit. Dan zeg ik, nou... Ik zeg, het zit zo. Nee, dat... Dan zeg ik, nou kijk... Dat is het enige wat ik dan doe in de discussie. Dan zeg ik, nou kijk... Weet je wat het is? Jij hebt gestemd. Als jij stemt, dan stem jij op een persoon. Ik zeg, en dan ben je je stem kwijt. Dan heb jij je stem gegeven aan iemand. En dan moet jij daarna je stilhouden. Want je hebt je stem, zo heet zo'n ding...
Ja.
Die heb je aan iemand anders gegeven. Je vult daarin Mark Rutte of weet ik veel wie. Dus die is dan jouw woordvoerder. En als hij niet doet wat jij zegt... Ja, dan had je je beter moeten verdiepen in die man van tevoren. Had je geweten dat die man daar niet zit voor jou. Maar dan weet je... Nou ja, dan weet je dat die dit doet. En dat betekent dat je daarna niks meer mag zeggen. Want je bent je stem kwijt. Nou, dat gaat er helemaal niet in bij de meesten.
Ik vind het wel een slecht argument.
Heel veel vinden dat een slecht argument. Ik sprak gelukkig laatst een collega, die vertelde ik het ook zo. Die zegt, ja, nee, ja, klopt. Jij hebt helemaal gelijk, ja.
De politiek legt het andersom uit. Heel veel mensen,
tuurlijk.
Als je niet gaat stemmen, dan mag je ook niet zeuren.
Nee, precies.
Dan mag het juist wel.
Ja, dan mag het juist wel. Ja, maar goed, dat is ook weer een discussie. En dan, als ze dat dan niet willen horen, dan laat ik het lekker.
Ik zeg altijd gewoon direct, ik ben tegen democratie in het algemeen.
Dan ben je klaar. Ja, dan
vraag nou, ja. Het ook niet om uitleg.
Nee, maar dan...
Dan krijg je het over je heen.
Dan krijg je ook weer wat over je heen.
Jij zegt van, ik ben tegen democratie. Ja. Nou, maar dan hebben we ons voorhoofd
bijvoorbeeld gevochten. Nee. Maar goed, het is allemaal weer politiek gedoe. En laat het vooral lekker links liggen.
Of rechts.
Of extreem rechts liggen. Ik kan het ook extreem rechts laten liggen. Kan ook nog. Nee, maar deze aanbevelingen van Johannes, dat vonden ze wel wat. Het was blijkbaar iets wat ze nog nooit gehoord hadden. Want er wordt gezegd in vers 15, en als het volk verwachtte en allen in hun hart overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren. Het wordt dus als een zeer hoogstaande filosofie of aanbeveling of levenswijsheid gezien. Deze manier van leven. Want in de wereld is het nog altijd zo. Ik en de rest kan stikken. Over het algemeen. En misschien dat wij hier in het Westen iets meer beschaafd zijn. Dat weet ik ook niet. Maar. Nou ja. Nee, dat is ook zo. Dan zijn we allemaal mensen. En zelfs wij ook. En dan. Dan wordt het moeilijk, zeg maar. Nou ja. Maar zij overlegden of Johannes de Christus zou zijn. Mede ook natuurlijk omdat hij doopte. Hij verrichtte een religieuze daad of een ritueel. En zij overlegden of hij de Christus was. En dat is wel leuk, want dan zie je weer dat Johannes eigenlijk aangezien wordt voor de verlosser, voor de Messias. Kom je elke keer weer tegen. Ik heb dat nog eens een keer weer opgezocht. Waar je ook komt, als het over Johannes de Doper gaat, dan wordt hij direct vereenzelvigd eigenlijk met de Heer Jezus. De Heer Jezus predikt rond en dan komt dat ter oren van Herodes. En Herodes die zegt van, Nou, misschien is, die Jezus wel de opgewekte Johannes de Doper. Die ik vermoord heb, misschien is die Jezus wel diezelfde. Waarom wordt er een link gelegd tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus? Omdat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus eigenlijk in onze bedeling. En Johannes, zo antwoordde Johannes aan allen en zeide: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, en deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus ze doen eigenlijk precies hetzelfde, want Johannes de Doper doopt, maar de Heer Jezus doopt ook. Alleen die doopt op een iets andere manier. Alleen er zit weer verbinding mee. Wat Johannes de Doper doet is weer een uitbeelding van wat de Heer Jezus ook doet. En sterker nog, de Heer Jezus doopte zelf ook. Hoewel hij zelf niet doopte. Ik weet niet of je dat weet, maar je had de discipelen van Johannes en daar werd gedoopt. En de Heer Jezus deed het ook met zijn discipelen. Nee, dat bedoel ik niet.
Oh.
Nee, hij doopte letterlijk. Alleen, de Heer Jezus doopte niet zelf, alleen zijn volgelingen, zijn groepje, zeg maar, die doopte net zo goed als dat Johannes de Doper dat deed.
Ja.
Dus, hoezo de Heer Jezus doopt met vuur of met Heilige Geest? Hij doopte ook gewoon met water. Dan wel zijn discipelen deden dat. Maar dat wat Johannes deed was een, en ook wat de Heer Jezus daarna dus eigenlijk zelf deed, was een uitbeelding van wat er later na de opstanding, want daar gaat het altijd naartoe, wat er plaats zou vinden vanaf de opstanding, wat er later zou plaatsvinden. Namelijk dat men gedoopt zou worden met de Heilige Geest. En gedoopt worden met de Heilige Geest betekent gewoon het ontvangen van nieuw leven. Van een nieuwe geest. Een heilige geest dan wel een eeuwige geest. In dit verband wordt er trouwens nog iets meer. Wordt daar trouwens niet de nadruk op gelegd op het ontvangen van nieuw leven. Er wordt meer de nadruk op gelegd op het oordeel wat de Christus zou brengen. Want er staat erachter in vers 17. Wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Dus je ziet hier Johannes die predikt genade. En van de Christus wordt gezegd dat die komt met oordeel. Of van de Heer Jezus. Maar dat is in het grotere verband weer de Heer Jezus in zijn eerste komst. En in onze bedeling is degene die hoge priester is, die genade schenkt. En pas in de toekomst komt hij als de koning en zal hij gaan oordelen. Dat zie je hier ook weer in terug. Ik doop u wel met water. Dat deed Johannes de Doper inderdaad, die doopte met water. Waarom doopte hij met water? De doop is een uitbeelding van vergeving van zonden. Het symbolisch afwassen van zonden, want het is een symbool. Het is het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Wedergeboorte. Dat is eigenlijk wat het is. En het is een symbool. Een symbool waarmee een gelovige een daad stelt en zijn geloof een klein beetje handen en voeten geeft, in de zin van dat hij iets ook met zijn lichaam doet waarmee hij belijdt dat hij de Heer Jezus volgt. Dat is het eigenlijk. En die uitdrukking, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, dat betekent gewoon dat Johannes de Doper zo laag stond ten opzichte van de Heer Jezus, dat hij zelfs geen vetertje van de Heer zou losmaken. Terwijl dat is een hele nederige aangelegenheid. Als jij iemand zijn schoenen uitdoet. Gewoon, zal ik even jouw schoenen uitdoen? Nou, dan ben ik niet... Ja, je hebt geen veters. Maar zal ik even je schoenen uitdoen? Nou, dan verneder je je ten opzichte van iemand anders.
Moet je
op je knieën, ja. Net als het voeten wassen van iemand anders. Dat is ook een nederige actie.
Maar het heeft dus niet met wandelen te maken.
Die vraag om in zijn schoenen te staan.
Ja, ja, maar dat is redelijk vergelijkbaar. Ik ben niet waard om überhaupt maar met hem vergeleken te worden. Hoewel, toch gebeurt natuurlijk. Maar
ik dacht dat de riem ook met de wet te maken heeft, omdat het bindt.
Niet dat ik weet.
Die,
nee,
die gebedsriemen.
Ja.
Dat is iets heel anders. Maar
ja, die hebben ze op hun hoofd en op hun handen.
Dat die slaan de wet.
Nou, en dan doorredeneren.
Ik denk dat het inderdaad hier gewoon te maken heeft met het niet waardig zijn.
Ja, dat
is. Kijk, je kan alles wel natuurlijk heel erg moeilijk gaan maken.
Ja, nee, sorry.
Dat is gewoon, hij is het niet waardig.
Dat is al erg genoeg.
Ja, dan kom je op een heel plausibel antwoord van, ja, dat is dan anders dan klittenband. Dan doen we dat in ieder geval verschillen.
Maar hij zegt, nou ja, ik ben niet waardig om überhaupt met hem vergeleken te worden. Of hij cijfert zichzelf helemaal weg. Maar hij is wel de voorloper van. En hij wijst ook, en de doop wijst ook naar de Heer Jezus. En de doop wijst op het ontvangen van nieuw leven uiteindelijk. En daarna wordt er nog gesproken, en dan gaan we pauzeren. Daarna wordt er nog gesproken... Want ik wil daar niet al te diep op ingaan, hoor. Op de doop. Ik bedoel, daar kan ik best wel een uur of twee uur over spreken. Dat is het probleem niet. Maar ik weet niet of dat heel zinvol is. Tenzij er vragen zijn, hè, dan trek vooral aan de bel. Vers 17 zegt... Wiens wan in zijn hand is. En een wan, dat kennen wij helemaal niet meer. Want wij wannen nooit. Althans, dat is niet mijn hobby in het weekend of zo. Ik heb ook geen akker. Dus ik heb nog eens even weer op... ik heb eens even weer op YouTube gekeken hoe dat er dan uitziet. Want ja...
Het is ook zo'n heel groot ding. Hè? Omhoog,
ja, ja. Het,
hoe het kaf van koren geschreven.
Hè? Ja, dat is hoe het kaf van het koren. En dat gebeurt met wannen inderdaad. Maar het tarwe wordt eerst bijeen verzameld. En daarna wordt het eerst gedorst. Ja, op de dorsvloer. Die wordt hier ook genoemd. Een dorsvloer. En dat wordt gedorst. En dat heb ik nog eens even... Ja, met zo'n vlegel. Ja, dat heb ik dus nog eens even nagekeken. Hoe dat dan gaat. Ja, ja. Ja, daar was ik even kwijt. Ja, een stok met een ring eraan en dan nog een stok.
Dat is gedaan. Ja?
En dan staan ze met
meppen. Die slaat alles uit elkaar. Ja,
ze staan daar met vier man. Dan moet ik in een bepaald ritme. Dat ze om de beurt zo opslaan. Er ligt al de tarwe daar gewoon. En dat gaat erom om die korrel uit dat kaf te slaan. En dan is het van elkaar gescheiden. Maar dan ligt alles nog op de dorsvloer. Maar uiteindelijk, nou ja, na een tijd slaan, is dat allemaal van elkaar verwijderd. Dan heb je al, want het is allemaal symboliek natuurlijk, hè. Dan heb je al scheiding gemaakt tussen het binnenste en het buitenste. Tussen het inwendige en het uitwendige. Tussen de oude mens en nieuw mens. Heb je al scheiding tussen gemaakt. Maar daarna volgt het volgende proces. Dan wordt het gewand. Ik denk dat het zo heet.
Ja.
Ik weet niet aan. Gewand.
Want hoe heet het anders?
Want hoe heet het anders? Ja, gewand.
Gewannen.
Gewannen? Ja, ja. Misschien heb jij wel gewonnen met deze... Nee, ik weet niet. Gewannen. En dan doen we dat. Als jij dat zegt, dan moet het goed zijn.
Gewanden.
En dat dacht ik altijd dat ze dat altijd met zo'n doek doen. En dat gebeurt ook wel. Maar er is ook een speciaal soort hooivork voor. En dat wordt er gewoon ingeprikt. En dan wordt de boel ook omhoog gegooid. Maar dan moet er wel een beetje wind staan. Want dan wordt het kaf, de omhulling van zo'n tarwekorrel, die wordt dan weggevoerd door de wind. En dat is wat wannen in is. En de Heer heeft dus een wan in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En het tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden.
Heeft het tarwe nog een... Je hebt gerst, tarwe, speld. Nou, dat zijn allemaal wel dingen die voorkomen in de Bijbel. Heeft het nog een specifieke waarom het timer is?
Bij mij staat gewoon het graan.
Ja, maar het verschil tussen tarwe en graan.
Ja, je hebt verschil tussen...
Het heeft te maken met de haartjes die erop...
Ja, er is verschil tussen tarwe en gerst.
Ja,
ja, want het is tarwegraan.
Ja, tarwe en gerst.
Nee, tarwe en gerst. Tarwe staat eigenlijk voor de mens in het algemeen. Daarom wordt ook altijd tarwe genoemd. En je hebt wel een onderscheid met gerst. Omdat er op gerst... Op een gerstenkorrel, daar zit een haar op. En gerst heeft in de Bijbel dan de betekenis eigenlijk van een koning, een machtige. Want haar staat voor kracht. En volgens mij had dat woord voor gerst ook nog te maken met Sarah of Seir, met sieren. Dat was het, hè? Volgens mij wel, ja. En dat betekent dus, nou ja, een soort koning. Maar tarwe, nee, het is volgens mij heel... algemeen graan, dan gaat het over tarwe. En het verhaal is natuurlijk nog niet af, hè? Want dat vind ik toch altijd leuk om erbij te vertellen. Want eerst wordt die boel gemaaid, geoogst. En dan wordt het weer van elkaar gescheiden op die dorsvloer. En daarna wordt het kaf weggevoerd met de wind. Maar dan is het verhaal eigenlijk nog niet klaar. Want dan wordt natuurlijk de tarwe wordt wel in de schuur samengebracht. Maar wat gebeurt er daarna met tarwe? Dan wordt het weer fijn gestampt. Gaat weer er een oordeel overheen. Om het inwendige wat er weer in die tarwekorrel zit. Eigenlijk vrij te maken. En vanaf hier moet denk ik Maria het verhaal overnemen. Want die weet het vast veel beter dan ik.
Oké, okay, sorry.
Ja, dan meng je het met water en je stopt het in de oven.
Kijk,
het vuur.
Dan moet het in de oven, in het vuur. En dan gaat er dus weer oordeel overheen. Gaat er dus vuur overheen. En dan eigenlijk na veel vijven en zessen, na heel veel arbeid, na heel veel oordeel over het product, heb je leven. Brood. Brood is leven. En het is prachtige symboliek. En dat zouden wij ons bijvoorbeeld eens moeten realiseren als wij voor beslissingen in ons leven staan of keuzes in ons leven staan waarvan wij...
Brood eten. Wat je deze keer dan weer op je brood speert.
Nee. Nee, maar als je beseft, als je voor wat voor dingen dan ook maar staat in je leven en je moet een beslissingen nemen... Gods weg is altijd de beste, hè? Gods weg is de beste altijd, leren wij dan, een kinderliedje. Maar dan zouden we inderdaad de smalle weg gaan, zoals het heet. Niet meedoen met de meute. Dat is nou eenmaal de consequentie van als je een gelovige bent. Dat is, dan doe je nooit mee met de meute. En dan heb je dus lijden te verdragen, maar uiteindelijk brengt dat leven tot stand. En dat principe geldt ook voor ons uiteraard. Maar de koffie is erdoor, dus we gaan eerst even pauzeren.
Ja.
Ik wilde als uitstapje nog eens even naar Psalm hoofdstuk 1. Omdat er gewoon aardig wat dingen in staan die ook overeenkomen met de dingen die we zojuist gelezen hebben over vrucht geven en over kaf wat van koren gescheiden wordt. En omdat ik het wel mooi vond om eens een keer een psalm aan te halen. Want in Psalm hoofdstuk 1 daar staat: wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. En als ik dan denk aan het gedeelte wat we net gelezen hebben, dan heb je dat verhaal van die tollenaar en van die soldaat gehad. En dan zit je automatisch, begeef je je in die omgeving, hè? Dus is het heel waar je mee omgaat, word je mee besmet. Mensen die hebben nou eenmaal kuddegedrag, zoals dat heet, hè? Dus als een ander wat doet, dan ben je geneigd om daar maar zo aan mee te doen. Maar de Bijbel zegt: wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dus als je te midden van goddelozen leeft, van tollenaars die veel te veel geld eisen, of soldaten die allerlei misdaden plegen, dan wordt het nogal moeilijk om je daarvan te onthouden. Maar er wordt hier gezegd, gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. En hoe voorkom je dat nou? Dat staat onder andere in vers 2. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, daar word je mee gevoed. Maar wat je leest, word je ook mee gevoed. En als je bij dag en bij nacht, nou ik zou wel af en toe een keer lekker gaan slapen, dat is wel aan te bevelen, maar de strekking is natuurlijk wel duidelijk dat in al je wegen dat je des Heeren wet overdenkt. En des Heeren wet niet in de zin wat wel mag en wat niet mag. Want wet betekent gewoon Torah, betekent gewoon onderwijs. Zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn, dat is ook een belofte dus, hij zal zijn, logischerwijs, doordat hij zich bezighoudt met het woord van God. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Dat hoef je dus niet zelf te doen, maar doordat je je voedt met het woord van God, zal je zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Daar hoef je dan ook niet eens zoveel zorgen meer om te maken. Als je je namelijk maar voedt met dat woord, als je je hart daarvoor openstelt, dan ben je zo'n boom en dan zal je vrucht geven op zijn tijd. Welks blad niet afvalt, al wat hij doet zal wel gelukken. Dat is wat Jacobus ook zegt, schitterend vers uit Jacobus. Die zegt gewoon, als je weet wie je bent in Christus, als je ziet als je je aangezicht ziet in een spiegel, en je ziet in de volmaakte wet, de wet die der vrijheid is, als je dat nou voorgeschilderd krijgt van ik ben in Christus, hij is mijn verlosser, hij is mijn redder, hem dien ik. Als je dat weet, dan moet je dat niet vergeten als je bij die spiegel vandaan loopt. Moet je dat blijven herinneren. En dan zal je zalig zijn, of daar staat er, hij, zo iemand dus, hij zal zalig zijn in dit zijn doen. Dan ben je zalig in alles wat je doet. Dan geef je vrucht. Dan breng je vrucht voort. Als je maar weet wie je bent. En daarvoor is het nodig dat wij inderdaad zijn wet, zijn woord overdenken bij dag en bij nacht. En vers 4 zegt, ja, alzo zijn de goddelozen niet. Maar die zijn als het kaf. Vandaar dat ik het ook even weer opzoek. Zij zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht. Of niet staan in het gericht. Die zullen niks te zeggen hebben als er een oordeel komt. Want die worden... staat het er? Nee. Ze zullen niet bestaan in het gericht. Ze hebben niks in te brengen. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen, dat staat er dus wel, de weg der goddelozen zal vergaan. En dat is in de praktijk van het leven hier op aarde zo, maar dat is uiteraard ook zo als er een definitief oordeel komt. Over het leven van de gelovigen en het leven van de ongelovigen. Dus als je je verdiept in de Bijbel, als je dicht bij de Heer wandelt, dan ben je als zo'n vruchtbare boom. Daar moet je ook niet al te veel zorgen om maken. Dan is het alleen nodig dat je je hart openstelt voor hem. Niet via verstand, dat heb je wel nodig, maar met name ook je hart openstellen. Nou, terug nog even naar Lucas hoofdstuk 3. Vers 18, daar staat hij dan ook nog andere dingen vermanende. Er wordt dus niet gezegd wat Johannes nog meer allemaal zei, maar blijkbaar nog andere dingen. Daar vermaande hij mee. En vermanen in het Nieuwe Testament heeft ook de betekenis van vertroosten. Dus het is niet zo sterk als dat het hier staat. Het vermanen kan ook vertaald worden met vertroosten. Dus de betekenis ligt daar ergens tussenin.
Aansporing.
Ja, een aansporing is ook een mooi woord. En dat zie je ook in vers 11, vers 12, vers 13, vers 14, die dingen die daar genoemd worden. Zijn dat vermaningen? Het kan ook een vertroosting zijn, het kan ook een aansporing zijn. Dan wel, er wordt je een spiegel voor gehouden. Dat is eigenlijk wat het is. En bij gelegenheid, zoals Jacobus ook zegt, het is af en toe goed om even in de spiegel te kijken. En dan zie je aan de ene kant wie je zelf van nature bent. En aan de andere kant zie je ook, en kan je ook tegen jezelf zeggen, ja, maar de Heer heeft mij gerechtvaardigd. Lazen we in 1 Korinthe. Uit hem zijn wij in Christus Jezus en hebben wij verlossing, rechtvaardigheid en heiliging, etc. hebben wij allemaal verkregen. En dat mag je jezelf dus eigen maken als je voor de spiegel staat. En daarvan uit leven. Dus ja, vermanen, vertroosten, hoe je dat maar noemt. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, en wat het geweest is, dat weten wij niet, maar het zal ongeveer wel dezelfde strekking hebben gehad, verkondigde den volke het evangelie. Ik vind het toch wel een beetje vreemd dat er staat, hij verkondigde het evangelie, want er wordt hier niks gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is toch wat wij beschouwen als het evangelie. Er wordt hier niet over gesproken, maar blijkbaar maakte dit ook onderdeel uit van het evangelie. De dingen die hij hier aanhaalt.
Nou ja, misschien zijn die dingen die hij net heeft gezegd wel in zekere zin dingen die ook spreken over de dood en opstanding van Christus.
Eigenlijk natuurlijk wel, want...
En dan is het evangelie.
Tuurlijk.
Maar misschien dat hij dat in de toekomst wil doen. Komt het
evangelie? Nou, sommige dingen.
Die slaat het niet
op. Nee, dat gaat wel over wat hij. Ja, ja. Kijk, het zijn aspecten van het. Want als je dan vraagt wat is het evangelie, is daar een definitie van? Nou, dat hoef je niet te gaan definiëren, want dan kader je het helemaal in. Want in de Bijbel worden heel veel aspecten daarvan genoemd. En de dingen die hier genoemd worden, maken blijkbaar wel onderdeel uit van het evangelie. Want het evangelie leert ons namelijk dat wij uit genade zijn zalig worden en dat wij daarna ook uit genade zouden leven, toch?
Ja.
Dus maakt dit dan onderdeel uit van het evangelie? Ja, maakt onderdeel uit van het evangelie. Is deze boodschap dan de reddende boodschap van als je dit doet zul je leven ontvangen? Nee, dat niet. Het is een gevolgtrekking. Het is niet zo wat hier staat, als je dat maar netjes doet dan kom je in de hemel.
Nee, nee. Nee,
het is een gevolg.
Ja, maar er zit wel natuurlijk een stukje typologie in. Hè? Als je spijzen hebt en je geeft dat uit, dus het uitdelen van
leven, tuurlijk.
Ja, het woord. En het woord tuurlijk. is een brood. Een brood is het woord.
Zo. Tuurlijk. En ook in de dingen die hij doet, het dopen natuurlijk. En de verkondiging over die na mij komt, die is sterker dan ik. Ja, dat wordt gewoon letterlijk gewezen op de Heer Jezus. En die zal dopen met de Heilige Geest, die geeft ook leven. Dus ja, dat is ook verkondiging van het evangelie.
Ja.
Maar ook die andere dingen, die maken wel degelijk deel uit van het evangelie. En dan nog even vers 19 en vers 20. Een heel kort stukje. Dat gaat over Herodes. Ik zal het eerst even lezen. Er staat, maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd. De viervorst, zeg maar gewoon de vorst over Galilea was het, meen ik. Werd in vers 1 genoemd, hè, Herodes. Die was een vorst over Galilea, inderdaad. Die werd door Johannes de Doper bestraft. Om Herodias wil. Dan wel in verband met Herodias. En Herodias is de vrouw van Filippus. En Filippus is de broer van Herodes. En Filippus, die was een viervorst, staat in vers 1, over Iturea en over het land Trachonitis. Maar Herodes en Filippus waren twee broers die allebei dus een vorst waren over een bepaald gebied. En deze Herodes die heeft Herodias, dat is een vrouwelijke, dat is een vrouw, de vrouw van Filippus namelijk. Die heeft Herodes heeft die vrouw tot vrouw genomen. Dat is waar het hier over gaat.
En Filippus die liep nog steeds rond.
En Filippus leefde nog. Juist. En daar heeft Johannes de Doper Herodes voor bestraft. Hoe precies weten wij niet. Maar blijkbaar had Johannes de Doper, stond hij toch vrij hoog aangeschreven, dat hij dus zomaar contact had met Herodes. Dan wel, wat hij zei werd in ieder geval serieus genomen door Herodes. En over alle boze stukken die Herodes deed, whatever that may be. Zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan. Dat vind ik ook een beetje een vreemde zin. Het idee is, Herodes heeft van alles aan Johannes de Doper gedaan, maar uiteindelijk is het resultaat dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. En hier staat het heel kort vermeld. In andere evangeliën komen wij dat wat uitgebreider tegen. En wij vinden dan, zonder daar dan nu nog uitgebreid op in te gaan, wij vinden dan dat deze Herodes best wel geneigd was om naar Johannes de Doper te luisteren. Hij hoorde hem gaarne, staat er. Maar aan de andere kant is de bestraffing die hij van Johannes de Doper krijgt, vindt hij niet al te prettig. Hij werd in de gevangenis gesloten. En wat er daarna gebeurt, want ik denk ook dat in die gevangenis, dat er nog steeds gepredikt werd door Johannes de Doper op een of andere manier, en dat Herodes daarvan op de hoogte was. Want Herodes die beschermde Johannes de Doper ook. Want die Herodias, die vrouw van Filippus, die Herodes dus tot vrouw had genomen, die Herodias, die wilde korte metten maken met Johannes. En die heeft dat uiteindelijk ook voor elkaar gekregen toen Herodes jarig was en die gaf een feestje. En het was gezellig met elkaar. En toen zei hij tegen de dochter van Herodias, uit het eerste huwelijk van Herodias. Zij schijnt Salome geheten te hebben. Dat staat niet in de Bijbel. Maar tot die dochter van die Herodias heeft Herodes gezegd, doe maar een wens. Je mag alles wat je nu vraagt van mij, mag je alles hebben wat je wilt. Zelfs tot de helft van mijn koninkrijk. Dus hij gaf zeg maar 49% van zijn aandelen, stelde die bewijzen van spreken ter beschikking aan die dochter. En die dochter die gaat bij haar moeder te raden van, goh mam, wat zou ik gaan vragen? En dan denkt die Herodias, nou zie ik mijn kans schoon, vraag maar het hoofd van Johannes de Doper. En Herodes kon er niet meer onderuit. En dus wordt bevel gegeven om het hoofd van Johannes de Doper op een schaal te brengen voor die dochter. Einde van het verhaal.
Zeer. Ik denk als je die dochter bent, waarom zou je daarmee toestemmen?
Ja, omdat het de moeder is inderdaad. Ja. Toen luisterde ze nog naar haar moeder. Ja, ja.
Nog, je laat je toch niet eigenlijk, maak je dan ook zelf moord als die dochter zijn.
Ja.
Je hebt je toch niet gek praten dat je iemand zou laten vermoorden? Jouw moeder
zegt dat je dat moet doen, doe je dat?
Zou ik het niet doen.
Goed zo.
Heel goed.
Als je oma het zegt.
Nou ja, hoe die situatie precies geweest is, dat kunnen we natuurlijk weinig over zeggen. Hoe die dochter opgevoed is en misschien geïndoctrineerd is door die Herodias, dat weten wij allemaal niet. De vraag is wel, wat moeten wij met zo'n geschiedenis? Want het is wel een merkwaardige geschiedenis. Wat wel interessant is, is dat als het verhaal verteld wordt, en dat is in Marcus 6, zoeken we dat nog even op. Het wordt namelijk altijd achteraf verteld, dat verhaal van Johannes de Doper die onthoofd wordt. Het wordt niet als een geschiedenis verteld, in Marcus 6 vers 14, maar het wordt achteraf verteld. Want in vers 14 er staat, en de koning Herodes hoorde het, want zijn naam, over hier Jezus, was openbaar geworden. De Heer Jezus predikte dus. Johannes de Doper was al vermoord. En Herodes zegt, ja, die Johannes, of die Johannes die daar doopte, die is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Dus Johannes de Doper wordt aan de Heer Jezus gekoppeld. Vers 16, maar als Johannes het, of als Herodes het hoorde, zeide hij, nee, het is Johannes die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want andere mensen zeiden, nee, het is Elia. Er zat ook een kern van waarheid in. En een andere zeiden, hij is een profeet, of als een der profeten. Maar Herodes zegt, nee, het is Johannes die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. En dan komt pas het verhaal van die onthoofding van Johannes. Het wordt eigenlijk achteraf verteld. Dan komt de Heer Jezus eigenlijk in beeld bij Herodes. En dan met terugwerkende kracht zegt Herodes, ja, maar dit is eigenlijk die Johannes die ik onthoofd heb. En wat je, kijk, qua geschiedenis wat je daarmee moet, ja, vrij weinig. Want ja, wat moet je met Johannes de Doper die onthoofd werd, of dat hij nou gewoon in de gevangenis was overleden of wat dan ook. Er wordt verder niks, geen consequenties aan verbonden. Maar het is merkwaardig dat die twee aan elkaar gekoppeld worden, de Heer Jezus en Johannes de Doper. En heel kort gezegd, de volgende keer ga ik er dan waarschijnlijk wel even weer wat verder op in. Heel kort gezegd vinden wij een parallel met de Heer Jezus in het leven van Johannes. Ook in het feit dat hij in die gevangenis gezet wordt en onthoofd wordt. Want wij komen in de Bijbel wel vaker een gevangenis tegen. En dan moet ik denken bijvoorbeeld aan Jozef die in de gevangenis zat. Daar vind je, dat is best interessant, daar vind je een beetje een soortgelijkig verhaal. Want hoe komt Jozef in de gevangenis terecht?
Ook weer door een vrouw.
Ook door een vrouw. Ook door een vrouw van een vorst, van de farao.
Het is altijd weer die vrouw.
En die farao zelf, die heeft het wel goed voor met Jozef. Was het niet eens de farao, het was Potifar. Ja, een overste van, er was een overste der hovelingen of trawanten of zo. Ja, ja. Nou, een of andere dienaar van de farao, maar dat stond allemaal hoog aangeschreven. Maar die zorgde heel goed voor Jozef. Maar die vrouw, die probeerde de boel te naaien. Ja, ja. Nee. Maar die probeerde hem inderdaad te strikken. En dat is hier ook zo, want Herodes die wordt gewoon genept. Of Johannes de Doper wordt genept. Wordt, hoe zeg je dat? Hij wordt erbij
kopje kleiner gemaakt.
Ja, wordt kopje kleiner. Maar het is eigenlijk een soort val, hè? Ja. Want op het moment dat je het niet in de gaten hebt, dan is het gewoon op een verjaardag. En dan is het van, nou jongens, wat wil je graag hebben voor je verjaardag? En dan zegt ze, nou, doe mij met het hoofd van Johannes de Doper. Oeps, die zagen we niet aankomen. Ja. En dat is bij die geschiedenis van de Jozef, ook door een vrouw, dat die erbij gelapt wordt. En ik denk dat het model staat, dat het een uitbeelding geeft aan het vrouwelijke in deze wereld ten opzichte van het mannelijke in deze wereld. Want het vrouwelijke staat, als je het negatief zegt, want het valt ook heel veel positiefs over te zeggen, maar de negatieve kant is dat het vrouwelijke altijd voor het uitwendige en het oppervlakkige aspect staat. En begrijp me niet verkeerd, dan moet je echt niet verkeerd opvatten hoor. En dat juist dat vrouwelijke in de wereld, dat idee van macht en naar de buitenkant vertoon, dat is eigenlijk killing voor de Messias.
Dus heel veel mannen zijn heel vrouwelijk.
Heel veel mannen zijn heel vrouwelijk, ja. Je hebt ook heel veel mannelijke vrouwen, ja. Dat is allemaal. Maar het gaat nu even om inderdaad om, ja, om het principe. Dat vrouwelijke in de wereld, dat zorgt er eigenlijk voor dat het niet meer om de kern draait. Het gaat alleen maar om de buitenkant. Het gaat alleen maar om hoe het eruit ziet. Daar is niet altijd wat mee mis, hoor. Soms is het heel belangrijk.
Het is gewoon de zwakheid van de man weer.
Nou ja, zo kan je het ook zeggen. Hè? Zo kan je het ook zeggen. Ja.
Of de vrouw manipuleert de man gewoon.
Nou ja, dat is wel. Ja, zo gaat het wel. Want dat is nou eenmaal over het algemeen inderdaad de praktijk. Dat een
succesvolle man staat een
sterke vrouw.
Een sterke vrouw.
Ja. Nee?
Met een klaar met een mes.
Ja, met Simson zie je dat ook. Die wordt ook door een vrouw, wordt je van je stuk gebracht. En datgene wat juist standvastig moet zijn, ja, dat wordt door een vrouw wat aan het wankelen gebracht. Wat uit het evenwicht gehaald. En dat verschijnsel zie je heel vaak in de Bijbel. Dus inderdaad ook met Simson. En dat zie je hier ook. En ik denk dat het in het algemeen, want hoe specifiek het is weet ik niet, maar in het algemeen een uitbeelding is van hoe dat oppervlakkige eigenlijk de kern kapot maakt. En hoe dus het oppervlakkige, het uitwendige, zorgt ervoor uiteindelijk dat de Messias vermoord wordt. En dan zie je ook dat het mannelijke of het redelijk standvastige wat er is, zoals Herodes, met zijn wereldlijke macht, hoewel die geneigd was om te luisteren naar de Messias, naar Johannes de Doper in dit geval dan, is geneigd om daar naar te luisteren. Als je een combinatie hebt met wereldlijke macht en het vrouwelijke in de wereld, eigenlijk zijn die twee gelijk. Wereldlijke macht, dat draait altijd om het uiterlijk. Dus die twee zijn eigenlijk ook gelijk. Dan vroeg of laat, nou ja, ga je voor de bijl. Of gaat die bijl over zijn hoofd? Nee, maar dan raak je de Messias kwijt. Het is een beetje ook het verhaal van de zaaier die uitging om te zaaien. En dan komt het wel op, alleen het wordt verstikt door alles wat er omheen zit. Het onkruid wat er allemaal opkomt. Of de doornen die verstikken het.
Distels
en doornen. En ik denk dat deze geschiedenis dat ook uitbeeldt. Hoe de Heer geen plek heeft in deze wereld. Maar dat het gevolg van de actie van de vrouw is dat Johannes de Doper vermoord wordt. Die wordt onthoofd. Maar zijn hoofd wordt verhoogd op een schaal. En
van zilver.
Een schaal van zilver, staat dat er ook nog bij?
Zilveren
schaal. Op een zilveren schaal. En zilver staat voor verlossing, loskoping, losprijs. En ik denk dat het een uitbeelding is van hoewel de Messias gedood is geworden, is toch zijn hoofd verhoogd. En zijn lichaam is nog hier op aarde, maar het hoofd is verhoogd. Het is de Heer Jezus in onze bedeling. Hij is het hoofd van de gemeente die zijn lichaam is. En zijn lichaam bevindt zich nog hier op aarde. Maar zijn hoofd die wordt verhoogd op een schaal.
Het lichaam is nu nog vernederd of in een vernederde positie en wacht op heerlijkheid.
Ja. En dan zegt, en als je dit dan verteld hebt, en dan herhaal je de woorden van Herodes, die dan zegt van ja, maar die Jezus is gewoon Johannes de Doper die uit de dood is opgewekt. Dus dan gaat het al over opstanding uit de dood, dan ligt dat zo dicht bij elkaar. En of je het specifieker kan duiden, dat weet ik niet, misschien wel. Maar historisch gezien zou ik verder niet weten wat je met deze geschiedenis moet. Maar overdrachtelijk herken ik wel het een en ander erin.
Maar was dat van Herodes angst dat hij dat zei? Van, oh, je, oh nou gaat fout, want die komt terug op mij.
Oh, zo bedoel je.
Ja? Nou ja, die komt mij terug op mij.
Nou, dat nou, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb,
doet het eigenlijk niet zo heel erg?
Dat weet ik niet. Ik heb het idee dat dat Herodes het herkende. Zo van, hé, die prediking van de Heer Jezus, dat komt overeen met die Johannes de Doper. En dat is gewoon een voortzetting van. En omdat de Heer Jezus, die deed ook wonderen en zo. Dus de krachten van Johannes de Doper, die werkten dan blijkbaar in de Heer Jezus. Dat is wel bijzonder, want Johannes de Doper deed zelf helemaal geen wonderen. De Heer Jezus wel. En dat is denk ik in het algemeen de betekenis van die geschiedenis met, die, met het hoofd van Johannes de Doper, wat verhoogd wordt. En uiteraard de verwijzing naar de Heer Jezus, wiens hoofd verhoogd is in onze bedeling en het lichaam dat hier zich nog op aarde bevindt.
Dat van die zilveren schotel, dat zilver was, dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Oh.
Niet zo terugkomen.
Nog Marcus, nog Matthäus zeggen daar iets over.
Komt vast ook uit de kinderbijbel dan, hè?
Ja, ik meen dat ik dat wel had gelezen. Maar.
Ja, Rembrandt had het gewoon geschilderd. Die heeft dat uitgebeeld, zeg maar. Dat zie je in zijn hoofd, een zilveren schotel.
Daar heb ik het niet veel.
Dat, je ziet ook nog weer trouwens dat het is de verjaardag van Herodes. Hè? Dat komt in die geschiedenis van Jozef ook voor. Hè? Dan is het de verjaardag van Farao. En dan krijgt hij die dromen. Of dan wordt een van die twee figuren uit de gevangenis verhoogd, dat is op de dag van de verjaardag. Elke keer als het op een verjaardag is, dan heeft het altijd de achtergrond van, er gaat nu iets nieuws komen. Het oude jaar is voorbij, het nieuwe jaar begint. De dag van de geboorte. De dag van de wedergeboorte eigenlijk.
Maar Job, die was niet blij met zijn verjaardag.
Nee, die was niet blij met zijn verjaardag. Dat was Job. Ja, dat heeft volgens mij niet zo echt een overdrachtelijke betekenis, maar die was zo depressief dat hij zei,
was ik maar nooit voor.
Ja, en hij zegt het heel, hij zegt het heel mooi. Nou ja, heel mooi. Ja, als je het dan toch zegt, zeg het dan zo.
Misschien gaan ze ervan uit dat alles halen in het paleis van zelfverwaarde. Dat het daardoor gewoon
de zelfverschap. Ik weet niet. Nou, kun jij dat opzoeken?
Ik kan het hier ook niet vinden.
Ja, je kon het ook nog niet vinden.
Okay. Job zegt inderdaad, de dag verga waarin ik geboren ben en de nacht waarin men zeide, een knechtje is ontvangen. Wanneer men dus zei, nou, er is een knechtje geboren. Nou, die dag die moet vergaan. Diezelfde nacht donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars, dat hij in het getal der maanden niet komen. Ja, dat was Job. Die zat er niet al te florisant bij.
Moet je daar horen op een geboortekaartje zitten. Is een knechtje
geboren. Is een knechtje geboren, ja. Ja.
Ja.
Ja, ook dat nou, ja. Ja, ja, zeg eens.
Ja, er was nog in Lucas 2, waar het staat over het adlergevoedsels.
Ja.
Er is een schriftverwijzing naar Genesis 3, vers 15. Maar die staat er bij mij niet bijgedrukt, maar dat heb ik er wel zelf bij gezet, want het gaat namelijk over dat de met Eva en de slang.
Ja.
En dan staat er over het zaad van Eva, dat zal strijden met het zaad van de slang. Dus het zaad van de slang, dat is wat de slang voortbrengt. En een addergebroedsel, dus een ei van slang, het zaad.
Ja, oftewel, jullie zijn eigenlijk, je zegt,
kinderen van de duivel.
En dat zegt de Heer Jezus weer letterlijk. Maar dat is het inderdaad. Je zou verwachten dat Jozef ook aan de goede kant van de streep zou staan, zeg maar. Maar ze zijn juist degene die het meest vijandig zijn. Daarom hebben ze ook de Heer Jezus uiteindelijk vermoord.
Ja, dat is in ieder geval een van de
buiten zij wilden
die
hem
daar over die andere gebroed, zoals ik
heb. Ja,
en zij zijn het toevallig.
Ja. Heeft er verder nog iemand een opmerking, een vraag? Of,
De slang was een vrouw.
De slang ja. was?
De slang in het paradijs.
En was zij, zij?
Die was vrouwelijk.
Ja.
Ja. Sorry.
Nooit
ja.
geweten.
Ja. Nou, ik heb ook veel vrouwelijke trekjes hoor, dus ik voel helemaal een beetje mee.
Volgens mij is dat in het Hebreeuws ook gewoon te zien of mannelijk of vrouwelijk is.
De zon is in de Statenvertaling ook een zij. Klopt ook niet.
Nee, eigenlijk niet.
Volgens mij is dat in het Hebreeuws ook niet expliciet duidelijk.
In het Engels is de zon ook een zij.
Ja.
In het Nederlands heeft hij ook een geslacht, maar ik weet niet welke. Woorden waar het de voor staat.
Ja, dat is mogelijk. Geslacht,
ja,
dat is
mogelijk. Ja. Maar welk geslacht vindt?
Staat al in
de... Nou ja, het lijkt me dat de zon mannelijke moet zijn. Want er gaat iets namelijk vanuit.
Ja.
Het ontvangt niet, het geeft iets. Het is makkelijk te onthouden. Elk alles wat iets ontvangt. Kijk, deze lessenaar, dat moet een vrouwelijk ding zijn.
Ben ik dan vrouwelijk
omdat hij wankelt? Omdat hij wankelt? Nee, omdat je...
Het
is een gebruiksvoorwerp.
Een duidelijke man.
Ja.
Sorry. Nee, maar je kan er iets op... Het ontvangt iets.
Ja.
Het ontvangt iets.
Het geeft ook stem.
Ja.
Het geeft ook iets. Maar
het staat ook.
En het staat ook, dat is waar. Ja. Maar dit bovenste gedeelte, dit moet vrouwelijk zijn. Dit kan dan nog mannelijk zijn. Dat zie je direct.
Het statief is
dat zie je direct. Het statief is weer onzijdig.
Ja.
Ja.
Je staat, de zon is, het geslacht van de zon is vrouwelijk. Tussen haakjes is mannelijk.
Kijk, daar heb je weer wat aan.
Ten opzichte van wat?
Het komt veel voordelen.
Ja.
Ja. 1 vers 4.
Ik vind dat er wel super interessante dingen, maar wel leuk om hoe dat met taal is inderdaad. Met mannelijk en vrouwelijk en waarom is iets mannelijk en waarom is iets vrouwelijk. En,
Nou, ik ben soms wel bang dat het met meerderheid van stemmen is aangenomen.
Tegenwoordig is het met meerderheid van stemmen aangenomen, maar ook met namen. Dat een vrouwelijke naam heeft 9 van de 10 keer of over het algemeen een open uitgang.
Ja.
Een klinker op het eind.
Ja.
Als de man is het Jan, is de vrouw is het Jantje.
Of Janna.
Of Janna. Dat moet altijd op een klinker eindigen.
Aria. Kees. Elena.
Nee, maar dat is met heel veel namen is dat zo. Dat een mannelijke naam eindigt gewoon met medeklinkers. En een vrouwelijke naam, die heeft een open einde. Open uitgang.
Kom geen einde aan.
Let er maar eens op.
Nou ja, in de Bijbel is het niet echt zo. Ik heb even de Bijbelboeken erbij
gepakt.
Nee, dit eindigt allemaal op ja. Dat komt omdat het...
Esther, Rut, ik vond het met al eindigt.
Ja, en Jesaja en Jeremia.
Dat is
net verkeerd om. Ja, helaas. Theorie onder tafel geschoven.
Ja, zij heet Jesaja.
Zacharia.
Ja, allemaal vrouwen.
Ja.
Slaag noemt dit een Bijbelse naam.
Ja. Nee, maar...
Ik heb het niet bedacht.
Dat is de achterliggende reden.
Zij dat ze dus naar haar Jessica noemen. Als er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan wil ik graag de avond afsluiten en de Heer met jullie danken.